Nieuw, inboxontstopper. Verwijdert vertrouwelijke informatie uit je mailbox. Even schrobben en opgelost. Waren alle security en privacy oplossingen maar zo simpel? Geef je Security Awareness programma een voorjaarsboost. AwareWays motiveert iedereen in jouw organisatie veilig te werken met informatie. Kijk op inboxontstopper.nl.
BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
Goedemorgen. Het is donderdag 25 mei. Naast me zit Ivo Verrips.
Goedemorgen, Bas.
Ja, een hele goede morgen. Fijn dat je luistert. Deze podcast gaat je de komende 20 minuten bijpraten over het nieuws van dit moment en van afgelopen nacht uiteraard. Er is opnieuw oneenigheid in het kabinet over de spreidingswet. De wet die voor eerlijke spreiding van asielzoekers in gemeenten moet gaan zorgen. En de beslissing daarover is weer uitgesteld. De VVD lijkt dwars te liggen. En de gouverneur van Florida, Ron DeSantis, heeft zich vannacht officieel kandidaat gesteld voor het Amerikaanse presidentschap. Dat ging niet helemaal zonder slag of stoot. Dat deed hij via Twitter Spaces met blauw vinkje in een gesprek met Elon Musk. En dat ging niet goed. Uiteindelijk wel, maar
aan zijn eigen succes ten onder? Of
zo'n beetje, ja. Okay. Nou, we gaan je inzicht geven in de dag die komt op BNR op het Binnenhof in Nederland. En de rest van de wereld, de vliegende start van je werkdag. En die begint in Den Haag.
Ja, coalitiepartijen zijn het opnieuw niet met elkaar eens over de spreidingswet of de dwangwet, zoals het ook wel genoemd is. Dat bevestigen Haagse bronnen na berichten van Nieuwsuur. De uitwerking van die wet om asielzoekers eerlijk over gemeenten te verdelen, eventueel met dwang, die zou uiterlijk gisteren naar de Tweede Kamer worden gestuurd, maar dat is dus niet gelukt. De VVD-fractie zou opnieuw dwars liggen, zegt onze politiek verslaggever Mats Akkerman.
De spreidingswet is al langer een heet hangijzer binnen de VVD-fractie. Afgelopen november nog moest premier Rutte zelf langskomen bij de VVD-fractie om te overtuigen toch voor de wet te stemmen. In ruil daarvoor beloofde Rutte meer te gaan doen om de asielinstroom te beperken. Inmiddels zijn er nieuwe cijfers over de instroom en die zijn niet lager, maar juist veel hoger dan eerder werd verwacht. De VVD-fractie heeft met name moeite met het dwangelement uit de wet. En wat ook mee zal spelen is dat er begin juni weer een VVD-partijcongres is. Voor staatssecretaris Erik van den Burg van Asiel en ook van de VVD is het weer een tegenvaller, want hij wilde de wet dit jaar al laten ingaan, maar dat is al verzet naar 1 januari 2024. Maar dan moet de wet wel eerst in behandeling worden genomen en dat gaat nu weer langer duren, want een hoorzitting die vandaag in de Tweede Kamer plaats zou vinden, gaat niet door.
Ja, Van den Burg kwam gisteren wel met allerlei tijdelijke labmiddelen voor de komende zomer. Wat gaan we dan doen? Misschien ja, toch weer mensen in hotels plaatsen en dergelijke. Maar een echte oplossing is er dus nog niet. Onrust in de coalitie en welke gevolgen dat heeft. Want ja, dat loopt wel naar een soort kookpunt inmiddels. Horen we ongetwijfeld later.
En dan naar Amerika, want de gouverneur van Florida, Ron DeSantis, een republikein, heeft zich vannacht officieel kandidaat gesteld om mee te doen aan Amerikaanse presidentsverkiezingen volgend jaar. Wordt gezien als de belangrijkste rivaal van ex-president Donald Trump, is ongeveer even rechts, maar het doet minder aan modder gooien, zullen we maar zeggen. Nou, die aankondiging die hij deed, dat was al bekend, zou gebeuren via Twitter Spaces in een gesprek met Elon Musk. Althans, dat probeer eens even.
Let's see. So, are we on? Yeah, I think so. Just to simplify this, I think we're just going to use your. Well, there's 382,000 people in the room. All right, great. So, let's see.
So, they just keep crashing, huh?
Yeah, I think we've got just a massive number of people online, so it's servers are straining somewhat.
Ja, de servers die liepen een beetje vast.
Het is de eerste presidentslancering ooit. Vreselijk.
Uiteindelijk is het goed gekomen, een half uur later. Dus we gaan gewoon met de Amerika-kenner Raymond Mens erover praten. Raymond, goedemorgen.
Ja, goed. De verbinding daar, of goedemorgen.
Ja, geen aankondiging volgens het boekje. Technisch ging er ontzettend veel mis. Maar uiteindelijk heeft hij zich, wat we al verwacht hadden, wel kandidaat gesteld. En dan via Twitter Spaces. Maar wat is jou opgevallen? Ging het behalve deze technische ellende verder goed?
Ja, verder ging het goed, maar het is natuurlijk wel vrij pijnlijk. Je moet je voorstellen, deze man zegt, en daar heeft hij ook wel een beetje gelijk in, er zijn drie mensen die kans kunnen maken op een plekje in het Witte Huis. Joe Biden, Donald Trump en ik. En van die drie zijn er eigenlijk maar twee verkiesbaar. Biden en ik, want Trump kan niet winnen. Dus met andere woorden, ben je een Republikein, wil je van Biden af, dan moet je mij hebben. En daarom heeft hij ook de afgelopen maanden $200 miljoen bijna opgehaald. Een heel team samengesteld. Alles super, super professioneel. Nou, als dan dit gebeurt, is dat wel heel pijnlijk. Dus misschien had hij achteraf de start van zijn campagne niet in de handen van de toch iets wat chaotische Elon Musk moeten zetten. Maar neemt niet weg dat op zich, als we nu alle peilingen bekijken en alle andere analyses ook kijken naar wie heeft er hoeveel steun en hoeveel geld, dan is deze man de enige die Donald Trump kan weerhouden om opnieuw partijleider van de Republikeinen en dus ook opnieuw president te worden.
Ja, precies. Toch als je naar de peilingen kijkt, Trump staat nog steeds straatlengtes voor op DeSantis. Maar dat kan nog wel gaan kenteren, nu die echt campagne begint te draaien.
Ja, dat is natuurlijk één. En twee is, wij kijken allemaal naar Trump. Die is ontzettend machtig. En inderdaad, in de peilingen staat hij rond de 50%. De centers rond de 20%. Maar als jij tegen iemand die zo bekend als Trump is een campagne start om hem uit te dagen, is het natuurlijk op zich niet gek dat je vanaf de tweede positie start. Er zijn nog maanden om dat te veranderen. De eerste Republikeinen gaan in januari naar de stembus. Dat is in Iowa. Dus op zich zou ik zeggen, die peilingen stellen niet veel voor. Wacht in ieder geval tot augustus. Dan staan beide heren met ook wat andere mensen op hetzelfde podium om met elkaar in debat te gaan. En dan kunnen die peilingen nog ontzettend veranderen.
Duidelijk. Nog eventjes terug naar wat er gisteren gezegd werd. Want ongeveer tegelijkertijd met dat gesprek op Spaces heeft DeSantis een videoboodschap online gezet. Ja. Even luisteren.
We chose facts over fear, education over indoctrination, law and order over rioting and disorder. We held the line when freedom hung in the balance. We showed that we can and must revitalize America. We need the courage to lead and the strength to win. I'm Ron DeSantis, and I'm running for president to lead our great American comeback.
Ja, aldus DeSantis in zijn videoboodschap. Ja. Toch, als je het een beetje hoort, de teneur zit wel in van Trump. Het is niet Make America Great Again, maar zorg ervoor dat Amerika weer groot wordt. Dat komt er wel een beetje uit. Straalt ook het conservatisme uit. Hij claimt ook even wat hij allemaal gedaan heeft.
Ja,
ja, maar inderdaad, gaat dat helpen? Want Trump heeft een, ook al is het misschien een dubieuze track record, hij heeft een track record.
Ja, kijk, het komt er eigenlijk op neer. De Republikeinse Partij is mijn stelling in ieder geval altijd geweest, de Trump-partij. Hè? Dus Het Trumpisme viert daar hoogtij, ook als Trump morgen onder de tram komt. Het Trumpisme gaat door en daar is Ron DeSantis een heel goed voorbeeld van. En wat hij eigenlijk zegt is, hij zegt, ik ben Trump, maar zonder alle chaos. Hij heeft het vaak ook over chirurgische precisie. Dus hij zegt, ik ga gewoon naar kantoor, ik werk hard en ik bereik veel dingen. Daarom heb ik in Florida bijvoorbeeld ervoor gezorgd dat vrouwen die ineens een man worden toch niet aan vrouwensporten mee kunnen doen. Ik heb het makkelijker gemaakt om de doodstraf in te voeren, om wapens te dragen. Ik heb ervoor gezorgd dat op scholen jongetjes genoemd worden en meisjes. En niet dat ze hun eigen aanspreektitel kunnen kiezen. Allemaal van dat soort dingen. En hij zegt, dat komt omdat ik gewoon hard werk en met chirurgische precisie te werk ga. En Donald Trump had zoveel chaos, die wilde wel heel veel, maar bereikte niks. Dus nou ja, dat is zijn belangrijkste verkiezingsboodschap. Lijkt ook erg veel op andere Republikeinen. Mike Pence, die waarschijnlijk ook mee gaat doen. De oud-vicepresident die zegt, ik ben Trump, maar ik heb niet geprobeerd om een coup te plegen. Nikki Haley zegt, ik ben Trump, alleen ik heb hakken. Dus zo zeggen ze allemaal, ik ben wel een Trumpist. En de vraag is of dat werkt. Je kunt natuurlijk ook zeggen, ik ga dit weekend naar de Amsterdam Arena om Bruce Springsteen te zien. Ja, zolang de originele Bruce Springsteen nog optreedt, ga ik niet naar een coverband kijken. Ja, dus de vraag is, misschien hoort die chaos juist wel bij Trump. Nou, dat moeten we de komende maanden afwachten.
Ja, toch, hè, deze aankondiging. Je zei het al eventjes, we hebben er nu drie. Trump, de Trump op hakken, Nikki Haley, zijn oude VN-ambassadeur. En Ron DeSantis, Florida's gouverneur. Is daarmee het Republikeinse deelnemersveld compleet? Is dat het verhaal wat tegen Biden gaat optreden? Of denk je dat er nog andere kandidaten zullen gaan komen uit de hoge hoek, de White Horses?
Ja, kijk, hoe formidabel andere mensen natuurlijk scoren, des te meer anderen zullen zeggen van, oh, dan blijf ik op de bank zitten. Dus als Ron DeSantis een beetje hakkelig van start komt, dan zal Mike Pence zich officieel ook nog wel melden. Misschien nog één of twee andere kandidaten. John Sununu, de gouverneur van New Hampshire, zou zich eventueel nog kunnen melden. En, heel interessant, Liz Cheney, is natuurlijk een klassieke Republikein. Ja. Dat is mijn stelling, voor haar is geen ruimte in die club. Maar zou zij alleen al meedoen om bijvoorbeeld ook op dat podium bij Trump te staan en hem er iedere keer aan te herinneren dat hij een coup heeft gepleegd? Ja, ik denk dat dat zomaar zou kunnen. Dus ik verwacht nog wel een aantal andere namen.
Duidelijk, dankjewel voor je toelichting. Amerika kenner Remmel, mens.
En veel plezier bij Bruce Springsteen, Ben.
Ja.
Een klein beetje jaloers, dat
ik,
maar wel.
Niet een klein beetje. Vanavond ik hoorde gisteren, sprak ik ook al iemand zeggen, ik ga naar Bruce Springsteen.
Ja, jij wel.
Ik niet.
Ik niet. Vanavond en overmorgen inderdaad, in de Johan Cruijff Arena. Dan blijven we in Amerika en dan gaan we nog kijken naar het schuldenplafond daar. Die discussies zijn nog steeds ongoing. Over een week is het 1 juni, volgende week donderdag precies. En kredietbeoordelaar Fitch waarschuwt nu dat er wellicht een einde komt aan de AAA-status van Amerika, als er geen akkoord komt over dat schuldenplafond. Gaat dus om de kredietrating. Die onderhandelingen tussen de Republikeinen en de Democraten, met aan de ene kant McCarthy van het Huis van Afgevaardigden, aan de andere kant Biden, de president, die duren al maanden. En voor volgende week donderdag moet er dus een deal zijn om dat schuldenplafond te verhogen. Lukt dat niet, dan gaat Amerika op slot. Dat gaan ze daar merken, maar dat gaan wij overal ter wereld merken. Hm. Wij dus ook. Fitch heeft nu Amerika op rating watch negative gezet, zo meldt Bloomberg. Dus het ziet er naar uit dat als dit zo doorgaat, dan gaan we dat AAA gaan we downgraden. Volgens een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Financiën onderstreept die waarschuwing van Fitch de noodzaak om snel tot een deal te komen. En het Witte Huis zegt ook iets soortgelijks.
Ja, het punt is dat het Witte Huis er nog steeds niet uit is. Republikeinen en Democraten hebben dat gepolitiseerd. Inderdaad, het is heel slecht nieuws voor de US government bonds. Hè, dus de staatsobligaties van Amerika, als die onder druk komen, die schuldpositie komt daarbij onder druk van Amerika.
Rente lopen al op.
Ja, dan is dat slecht nieuws. Want die US government bond is eigenlijk een beetje de vluchtheuvel voor de financiële sector, op het moment dat het ergens niet goed gaat en blijkt iemand de vluchtheuvel af te breken, dan hebben we een klein probleem. Iwan,
ja?
Speelde jij vroeger Pac-Man?
Nog steeds wel eens, af en toe.
Echt, ja?
Voor de leuke gewoon, echt, als je een beetje verveelt.
Online. Weet je nog hoe die in die speelhal, hoe die kast eruit zag?
Ja.
Ja, zo'n knalgeel met zo'n rode knop, zo'n joystick, die kan jij in je huiskamer krijgen.
Nee.
Hoor je over 10 minuten.
Ochtendnieuws.
Een waanzinnig interessant wetenschapsverhaal. Er is namelijk hoop voor mensen met dwarslesie, met schade aan het ruggenmerg, waardoor de zenuwen in je rug niet meer goed werken of helemaal niet meer werken, met verlamming tot gevolg. De Sint Maartenskliniek in Nijmegen verwacht veel van een nieuwe techniek om iemand met dwarslesie de benen aan te laten sturen vanuit de hersenen, en dus eigenlijk het hele kapotte deel in je rug over te slaan. En die hoop is gebaseerd op de resultaten die met speciale implantaten zijn bereikt bij een Nederlander, de 40-jarige Gert-Jan Oskam, die brak zijn nek in 2011 bij een fietsongeluk in Beijing. Aanvankelijk werd gedacht, ik zeg maar even informeel, dat het niks meer met hem zou worden, dat hij alleen nog zijn arm zou kunnen bewegen in de toekomst wellicht. Maar intussen kan hij met een rollator al enigszins uit de voeten. Nou, hoe werkt dat nou? Oskam heeft 2 implantaten op zijn hersenen gekregen. Die registreren het als hij wil gaan lopen. Vervolgens gaat die informatie via een computer die in een rugzak zit bij Oskam, die hij dus om heeft, naar een ander implantaat op zijn ruggenmerg. En dat activeert dan de beenspieren.
Waanzinnig knap, zeg.
En daardoor komt lopen dus een stapje dichterbij. Meldt de kliniek dat hoopt dat deze technologie in de toekomst ook voor een bredere patiëntengroep kan worden toegepast. En Oskam die zegt zelf ook, in het verleden hebben we ook wel dingen hiermee geprobeerd, maar dan voelde het een beetje alsof ik mijn stimulatie achterna liep. En nu heb ik echt veel meer controle over wat ik wil. Ja. Het systeem creëert een soort omleiding voor het beschadigde ruggenmerg. Een soort digitale brug wordt het ook wel genoemd. En als hij besluit om een stap te maken, dan komt dus de stimulatie van de spieren op gang. En toen het systeem eenmaal was ingesteld, werkt het vrij snel, zo zegt Oskam bij de BBC.
Within 5 to 10 minutes, I could control my hips. The brain implant picked up what I was doing with my hips, so that was like the best outcome, I think, for everyone. It was a long journey, but at the end, I can really build functional things from it. Training 10 years to stand up with a friend, having a beer. And that's something I think people don't realize.
Ja, van een, kastplantje naar iemand die weer zelf dus kan bewegen.
Ja.
Oskam is nu de enige persoon ter wereld die dus een volledig geïmplanteerd systeem heeft met digitale connectie en zelflerend algoritme, soort ultieme tech-update. De aanpak werd ontwikkeld door een Zwitserse neurowetenschapper en een medisch technologiebedrijf. Nature heeft erover geschreven, althans het is gepubliceerd in Nature. En de wetenschappers zelf die spreken ook van een doorbraak.
It's not controlling robots. Is really reconnecting 2 regions of the central nervous system that are disconnected. This is like the true digital revolution in terms of prosthetics.
It's a completely new dogma that is starting with the, of course, a proof of principle, only one patient, but it shows us that it's not science fiction anymore and that a new era for these people and new hope can be given to people with a spinal cord injury.
Ja, Oskam is er uiteraard heel erg blij mee. Hij kan er nu zo'n 100 meter mee lopen. En hij zegt dat hij onder andere over de markt heeft gelopen om daar aardbeien te kopen.
Ja, kijk, maar dat is ongelooflijk. Al loop je 100 meter. En het mooiste is ook, ik begrijp ook dat het systeem af en toe niet ingrijpt. Dat het zijn spiergeheugen zelf dingen oppakt.
Ja, het is dus ook echt zelflerend, dat systeem ook. Dus dat herkent ook van, oké, wat wil je eigenlijk? Terwijl dat in het verleden soms best wel een beetje wobbly en bobbly was. En dan, wat ik zei, hij liep zijn stimulatie achterna. Ja, en nu werkt het dus veel beter. Ja, waanzinnig.
Nieuwe dag, nieuwe aandeelhoudersvergadering. Maar er gebeurt meer. Waar beleggers vandaag op letten, hoor je van Wesley Weerts van BNR Beurs.
Opnieuw wordt de agenda gedomineerd door aandeelhoudersvergaderingen. Waaronder die van Aegon. De aandeelhouders hebben overigens weinig te klagen, want Aegon kwam vorige week nog met onverwacht goede cijfers en de verkoop van de Nederlandse activiteit aan ASR ligt op schema. Opletten is het voor beleggers in olie, gas en windmolens, want het Internationaal Energieagentschap komt met haar jaarlijkse rapport over de investeringen in de energiesector. En bij de vorige publicatie bleek dat in veel landen de belangstelling voor kernenergie groeide. Uit Duitsland kun je cijfers verwachten over de export, het consumentenvertrouwen en de economie. En tot slot horen we hoe de Amerikaanse economie ervoor staat.
BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 live op de radio, na de Daily Move. Maar je kunt het ook terugluisteren in de podcast-app, in jouw favoriete podcast-app. Zo mis je helemaal niks als belegger.
Het CDA wil dat bij investeringen in de bereikbaarheid van gebieden voortaan wordt gekeken naar concrete bereikbaarheidsnormen en niet meer naar hoe rendabel een bepaalde verbinding eigenlijk is. Want daardoor wordt vooral in de Randstad en rond steden geïnvesteerd en wordt de regio langzamerhand totaal onbereikbaar. De Tweede Kamer debatteert vandaag over bereikbaarheid en onze politiek verslaggever Mats Akkerman sprak over het plan met CDA Tweede Kamerlid Harmen Krul.
U pleit voor bereikbaarheidsnormen, komt zelf uit Den Helder. Is dat tot nu toe niet goed bereikbaar?
Nee, Den Helder is een van de regio's die niet goed bereikbaar is. Ook een van de regio's trouwens uit het rapport Elke Regio Telt, waarin 4 regio's in Nederland belicht zijn in de uithoeken. En alle 4 bleken die niet goed bereikbaar. En voor het CDA was dat helemaal geen verrassing eigenlijk. Wij pleiten voor bereikbaarheid als basisrecht. Want nu hangt de vlag er helaas zo bij. Hè. Als je in het landelijk gebied woont of in de regio woont en je bent afhankelijk van het openbaar vervoer, ben je de sjaak.
En zo'n bereikbaarheidsnorm, hoe ziet dat er concreet uit? Zijn er tijden voor of doelen?
Ja, mensen in het landelijk gebied zijn nu veel meer afhankelijk van het OV en komen moeilijker bij bijvoorbeeld zorg. Het duurt veel langer voordat ze bij familie en vrienden zijn, bij onderwijs of hun baan. Nou, wat wij nu eigenlijk zeggen is, je moet een minimum instellen. Je moet dus gewoon zeggen, iedereen in Nederland is bijvoorbeeld binnen 3 kwartier of een uur bij zorg of bij onderwijs. Op die manier bedien je heel Nederland en niet alleen de Randstad.
Ja, maar binnen een half uur bij een school of bij zorg, daar kan niemand tegen zijn natuurlijk. Maar dan denk ik wel, krijg je dan niet hele dure lijnen voor heel weinig mensen?
Nou, kan niemand op tegen zijn. En toch zie je dat het eigenlijk steeds kariger wordt in het openbaar vervoer. En dat juist die klappen heel erg vallen in dat landelijk gebied. En dat komt ook echt door onze modellen. De modellen die zeggen, we gaan vooral op kosten sturen en waar lijnen iets kunnen opleveren, investeren we. En waar lijnen te veel kosten, laten we ze links liggen. Ja, als je die keuze 100 keer op een rij maakt, dan wordt het onrechtvaardig. En daarom zeggen we, dat mag ook best wat kosten.
En hoeveel is best wel veel dan?
Nou ja, kijk, nu zie je alweer in dit gesprek ook dat we meteen in de valkuil ingaan om het alleen maar over geld te hebben. Wij willen echt uitgaan van bereikbaarheid is het basisrecht, het belangrijkste mechanisme in het model, het belangrijkste wegingsfactor. En dan kan je ook aan slimme oplossingen denken. Hè. Het is niet alleen maar de bus, het is ook openbaar vervoer op een bepaalde manier inrichten dat beter op elkaar aansluit, dat doelgroepvervoer breder inzetbaar is. De gedachte moet zijn bereikbaarheid voor heel Nederland en niet alleen voor mensen in de Randstad. Niet alleen maar naar de kosten kijken, maar juist naar het maatschappelijk rendement.
Ja, nu is er een staatssecretaris die bijvoorbeeld over het openbaar vervoer gaat van uw partij, het CDA. Die steekt miljarden in het ontsluiten van nieuwe wijken, maar ondertussen worden bestaande lijnen heel erg uitgekleed. Moet dat geld dan gewoon niet daar naartoe worden geschoven of anders worden besteed?
Er moet echt meer naar het openbaar vervoer, willen we dit ook echt waar kunnen maken. Dat beseffen we ons ook. En dat is ook een opgave voor het kabinet. En daar gaan we heel kort voor strijden. Het kan niet zo zijn dat we aan de ene kant zeggen, mensen moeten meer gebruik maken van het openbaar vervoer. Dat is duurzamer, dat is beter. En tegelijkertijd schrappen we lijnen. Dat rijmt niet met elkaar en daarom zeggen we, daar moet een tandje bij.
Ja, maar dan komt u toch gewoon tegen uw eigen staatssecretaris zeggen, dit moet u anders doen.
En dat doen we dus ook met deze motie. We dienen deze motie in die ook echt wel een bepaald effect gaat hebben. Want op het moment dat het een norm wordt, dan hebben mensen ook het recht op bereikbaarheid. Dan kunnen ze dus er ook iets aan ontlenen. Dan moet je ook binnen 3 kwartier bij dat ziekenhuis kunnen zijn bijvoorbeeld. En dus zal het ook goed geregeld moeten worden.
Vanmiddag dus dat debat. Denkt u dat u uw coalitiegenoten mee kan krijgen?
Ik denk op de inhoud dat ik ze mee kan krijgen. Absoluut.
Maar het gaat om de stemmen.
Het gaat uiteindelijk om de stemmen. Daar werken we natuurlijk keihard voor. Maar ik wil ook gewoon geloven als relatief jonge nieuw Kamerlid dat ik op de inhoud mensen kan overtuigen van ons plan. En dat ik ze mee kan krijgen.
En dat zei CDA Tweede Kamerlid Harmen Krul tegen politiek verslaggever Mats Akkerman.
Ja, maanden debatteert de Tweede Kamer over hoeveel geld streamingsdiensten moeten gaan uitgeven om Nederlandse producties te laten plaatsvinden. Inmiddels is er een meerderheid voor zo'n wet, want het zou een wet zijn. Aan de telefoon Anne Pedroli, die is voorzitter van de Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie, oftewel de Club van Onafhankelijke Producenten. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Om welk bedrag gaat het?
Maar de directeur.
Of de directeur. Excuses. Dan zat ik even in. Gisteren in de Tweede Kamer ging het onder meer over de omzetdrempel. Hè. Wat moet je investeren in Nederland als streamingsdienst om zo'n productie voor elkaar te kunnen boksen?
Nou, die omzetdrempel, zoals voorzien in het wetvoorstel, hè, zoals dat er nu ligt, is 10 miljoen euro. Dus een streamer moet meer dan 10 miljoen euro omzetten in Nederland om onder die wet te vallen.
Oké, en dan moeten ze investeren in Nederlandse producties. Wie gaan hier allemaal last van krijgen? Dat ik maar even tussen aanhalingstekens zetten. Alle grote streamers, jongens, de Disney Plus, de Netflix, noem maar op.
Ja, klopt. Nou, ja. Last hoop ik natuurlijk dat ze niet zo zien. Want dat willen ze natuurlijk dolgraag. Hè. Ja. Maar de streamingdiensten die eronder vallen, het zijn eigenlijk inderdaad alle grote. Ja. Disney, ja. Netflix, HBO, Amazon Prime, Videoland, Viaplay. En vanuit het ministerie is aangegeven dat het, ja, dat de verwachting is dat het dus om zo'n 8 diensten gaat. Maar die markt groeit natuurlijk. Hè. Dus ja. De komende jaren zullen dat er misschien meer worden. Mm-hmm. Of niet, dat zullen we zien. De omzet van VOD was afgelopen jaar ruim 1 miljard euro. Ja. En dat is even ter vergelijking 4 keer zoveel als wat er in de bioscoop wordt omgezet.
Ja, ongelooflijk. Dat betekent dus dat we mooie producties krijgen. Een Nederlandse Casa de Papel?
Nou, dat zou hartstikke mooi zijn. Ja. Die ambitie is er zeker.
Ja, is dat er ook? Want hebben jullie dat soort dingen op de plank liggen? Producties die nu eigenlijk onbetaalbaar zijn, die straks betaalbaar worden als je deze wet ingevoerd krijgt?
Nou ja, betaalbaar is natuurlijk een relatief iets, want mm-hmm. Natuurlijk, er wordt hier ontzettend ontwikkeld. Ga maar eens met een gemiddelde producent praten. Die hebben natuurlijk juist de afgelopen jaren, sinds die streamers allemaal in beeld zijn gekomen, daar echt in geïnvesteerd. Er worden hier hele, hele grote producties voorbereid. Mm-hmm. We hebben bijvoorbeeld de afgelopen jaren een jaar van Fortuin. Verschrikkelijke jaren 80. Er wordt nu een serie over Maxima en Willem-Alexander voorbereid. Dat is echt een gigantische productie. Ja. En daar wil men er natuurlijk meer van maken. Ja. Die ambitie is er zeker.
En is dat niet te Nederlands? Ja, dat klinkt een beetje. We zijn dan altijd een beetje bescheiden, denk ik. Hè? Ja, de Koreanen, Zuid-Koreanen, de Denen en de Zweden hebben ook laten zien dat producties uit hun landen in hun taal ook wereldwijd gewoon uitgerold kunnen worden. Dus daar hoeven we niet zo bang voor te zijn. Maar zit de wereld te wachten op een verhaal over Maxima en Willem-Alexander?
Ik denk het wel, ja. Zo te merken wel. Want die productie wordt met een groot budget gemaakt. Mm-hmm. En andere landen doet het volgens mij, voor wat ik begrepen heb, erg goed, ook in de voorverkoop. Dus, ja. En ja, waarom zouden we wel een Borgen willen zien, ja, maar niet een verhaal over Willem-Alexander en Maxima?
Ja, de kroon heet het dan waarschijnlijk. Maar eventjes, wat is de status van de wet? Gaat die er komen? En wanneer?
Er is gisteren dus inderdaad gedebatteerd in de Kamer opnieuw. Alleen, het was een krappe tijdplanning, dus de staatssecretaris is er nog niet aan toegekomen om antwoord te geven op alle vragen. Dat gaat volgende week gebeuren. En dan naar verwachting zal de week daarna zal er gestemd worden. Ja. En ja, er ligt een deal van de coalitie. Dus de verwachting is dat dan, hè, dat er een meerderheid gaat stemmen op die wet.
Duidelijk, dank. Anne Pedroli, dus ja, directeur van de Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie. We gaan naar de krant, Iwan.
Corona, waar ken ik dat toch van? Nou. In het Financiële Dagblad. Plannen voor miljardeninvestering batterijenfabriek Eemshaven on hold. Een Brits-Koreaanse batterijproducent, Eurocell EMEA, kondigde vorig jaar aan een grote fabriek te willen bouwen in Noord-Nederland. Maar dat ambitieuze project is in de ijskast beland, zo schrijft het FD vandaag.
In NRC, China bijt van zich af tijdens ongemakkelijk bezoek Wopke Hoekstra. Die liep op eieren bij zijn bezoek in Beijing gisteren. Zijn Chinese ambtgenoot liet zien dat zijn land wel wat assertiever is geworden in de laatste tijd.
In de Telegraaf, Abu Talib wil bierfiets in de ban doen in Rotterdam. Als het aan burgemeester Abu Talib ligt en de verantwoordelijk wethouder Karremans, dan verdwijnt de bierfiets binnenkort uit het Rotterdamse straatbeeld. Het college gaat een voorstel doen doen aan de Raad om de algemene plaatselijke verordening te wijzigen. In Amsterdam is de bierfiets al niet meer toegestaan en in Rotterdam binnenkort wellicht ook niet meer.
Ja, in de Financiële Telegraaf tenslotte, de Europese Commissie en Google willen met andere techbedrijven vrijwillige afspraken maken over het gebruik van AI. Kunstmatige intelligentie, die moeten voorkomen dat de technologie ontspoort zolang er nog aan Europese regels wordt gesleuteld. Iwan, ik neem je even mee naar je vroege jeugd. Wat is dit geluid?
Dit is Pac-Man.
Ja, ja, wat goed. Ja, Pac-Man. Pac-Man werd in 1980 in Tokio gelanceerd en werd het succesvolste speelhalspel aller tijden. He, je moet een stippenetende goudse kaas eigenlijk door een doolhof sturen, waarbij je geesten die jou op willen eten trachten ontwijken. Nou, voor de generatie die daarmee opgroeide is er goed nieuws, want voor slechts €250 omgerekend krijg je van Lego een doos met daarin 2561 stukjes aan bouwstenen om een exacte kopie te maken van de knalgele speelkast van Pac-Man die je kent uit de speelhal, inclusief die iconische rode joystick. Jazeker. Ja. Avonden bouwen om een speelkast te maken die helaas niets anders kan dan eruit zien als een echte kast. Dat is jammer. Wat? Je kan er geen Pac-Man op spelen.
Waarom niet?
Nou, dat is niet helemaal waar, want het Lego zelf zegt in zijn persbericht: 30 centimeter hoog kastje heeft aan de zijkant een slinger, en als je die nou ronddraait, dan bewegen de personages op een realistische manier door het doolhof, dankzij triomfantelijke technische inspanningen. Klinkt een beetje als een handleiding van een slecht Chinees product. Maar als extra feature heeft die speelkast straks ook een lichtsteentje dat de muntgleuf verlicht, dat is wel leuk. En je kunt na het bouwen het achterpaneel verwijderen om te zien hoe die triomfantelijke technische inspanningen echt werken. Nou, op 4 juni gaat hij in de verkoop voor €250. Staat hij leuk in de kamer. Naast de Lego Land Rover Defender, de typemachine, de Eiffeltoren en de Titanic.
Willen we hem hebben?
Nieuw inboxontstopper. Verwijdert vertrouwelijke informatie uit je mailbox. Even schrobben en opgelost. Waren alle security en privacy oplossingen maar zo simpel? Geef je Security Awareness programma een voorjaarsboost. AwareWays motiveert iedereen in jouw organisatie veilig te werken met informatie. Kijk op inboxontstopper.nl.